vierdaagse schoolweken, ouders voor de klas of maandelijks een nieuwe invaller. Amsterdamse scholen doen wat ze kunnen om het lerarentekort op te vangen. Maar een structurele oplossing is er voorlopig niet. Wat zijn de gevolgen voor de jonge kinderen die nu in de stad opgroeien? En waarom is het lerarentekort, juist in Amsterdam, zo nijpend? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En dit keer gaan we het hebben over schoolgaande kinderen en het lerarentekort. Bij mij aan tafel zijn aangeschoven Rauna Kadari.
Hallo.
Onderwijsverslaggever van het Parool. En Arnold Jonk, bestuurder bij basisschoolbestuur Stichting Samen tussen Amstel en IJ. En voormalig hoofdinspecteur in het basisonderwijs bij de Onderwijsinspectie. Welkom beide.
Thanks.
Voordat we beginnen is er altijd een huishoudelijke mededeling. Wij hebben een nieuwe podcast dus en we vinden het fijn om feedback te krijgen. We krijgen ook al hier en daar wat mailtjes. Stuur die vooral als luisteraar naar podcast@parool.nl. Arnold, Stichting Amstel, tussen Amstel en IJ, jouw schoolbestuur, heeft 19 openbare basisscholen in de stad. Op hoeveel van die scholen is er op dit moment sprake van een lerarentekort?
Ik denk iets meer dan de helft, waar echt een tekort is.
En wat houdt dat tekort dan in? Hoeveel klassen zijn er dan die geen docent hebben?
Nou, in de hele stichting zijn we zo'n 10% hebben we een tekort. Hè? Dus dat we eigenlijk 10% meer leerkrachten zouden willen hebben. En dat vertaalt zich per school heel anders. Hè? Bij sommige zijn de groepen wat groter dan je zou willen. Hè? Dus ja, die zijn dan samengevoegd. En bij andere staat de directeur 2 dagen per week voor de groep. Hè, weer op een andere school is 1 dag in de week komen de externe, zeg maar, lesgeven aan de kinderen. Allerlei van dat soort vormen. Ja, er zijn heel veel verschillende manieren waarop zich dat uit. Maar ik denk dat wij zo'n 10% mensen tekort komen.
En Raunak, hoe zit dat in de rest van Amsterdam? Is dat vergelijkbaar?
Nee, we zien een aantal buurten in Amsterdam die het moeilijker hebben. Onder andere Osdorp, Tuindorp, Oostzaan en Kadoelen. Dat zijn echt wel de plekken die het lastigst hebben. Een duo heeft dat 2 jaar geleden heel goed in kaart gebracht. En er zijn dus scholen, dus Arnold die zegt net, nou, wij werken met 10% tekort. In die wijken zijn slechts 14% van de scholen werken met de volledige bezetting. Dus dan kun je eigenlijk zeggen, dat is andersom.
Wow.
En ik zei net ook al, het is Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Dat zijn eigenlijk de stadsteden die het echt moeilijk hebben.
Ja, bij ons zijn de verschillen tussen de scholen ook heel groot, hoor.
Ja.
Dus ik geef een gemiddelde voor de hele stichting weer. En dat is zo'n beetje het gemiddelde voor de hele stad. En in sommige stadsdelen heb je veel meer scholen, zeg maar, met grote tekorten. En ook stadsdelen met nauwelijks tekorten. Hè? Maar de verschillen tussen scholen in Amsterdam zijn gigantisch.
En even concreet, in Amsterdam komen we eigenlijk 563 FTE tekort.
Nu?
En
ja.
Nu op dit moment.
Ja.
Dat gaat dus om nog meer leraren, want de meeste leraren die werken niet fulltime.
Klopt.
En als je dat even omrekent, gaat dat eigenlijk om 14.000 kinderen zonder vaste docent in Amsterdam. Dat zijn wel echt immense cijfers.
En dat kun je ook meteen vertalen naar hoeveel ren- en vliegwerkdocenten doen om er toch voor te zorgen dat al die kinderen wel les krijgen.
En waar denk je dan aan?
Nou, ik heb een paar dagen meegelopen op de Krijtmolen in Noord. En daar zag ik dan een docent in die stond voor 2 klassen. En dat is niet 1 grote klas van gemaakt, maar dat waren 2 aparte lokalen. Die ging dan even daarheen uitleg geven, kinderen aan het werk zetten. Nou, die liep dan weer het hoekje om en die ging weer daarheen. Er waren ook gewoon onderwijsassistenten, dus die zijn niet bevoegd. Die stonden wel voor de klas. Leraren die ziek waren, ja, dat zijn allemaal mensen natuurlijk, die stonden ook voor de klas.
Dus letterlijk heen en weer aan het rennen.
Ja. Om toch ervoor te zorgen dat al die Amsterdammetjes van onderwijs worden voorzien.
En is dit een probleem dat alleen in het basisonderwijs speelt?
Nee, het middelbare school, middelbaar onderwijs heeft er ook enorm last van. Kijk, het verschil is natuurlijk wel zo. Middelbaar onderwijs, als je die kist naar huis stuurt, is er minder aan de hand. Die kunnen een uurtje uitval wel hebben. Die kunnen alleen op de fiets naar huis, die kunnen naar de snackbar of whatever. Maar daar is het ook gigantisch. Of heel braaf huiswerk maken, inderdaad. Daar is het tekort nu ongeveer 340 FTE. En als er niks gebeurt, dan groeit dat tekort naar 942 FTE in 2029. En er wordt nu in Amsterdam al nagedacht over onconventionele maatregelen om er toch voor te zorgen dat de kinderen les krijgen. En één daarvan is digitaal onderwijs. Dat hebben ze geleerd van corona. Je kunt met één leerkracht voor een camera kun je kinderen les geven. Wiskundeles gaat waarschijnlijk fantastisch op zo'n manier. En er wordt dus over nagedacht om dat op die manier op te lossen.
Dus dit is al kunst en vliegwerk, digitale oplossingen, heen en weer rennen, onderwijsassistenten.
Ja.
Arnold, hoe proberen jullie het tekort in ieder geval op korte termijn op te lossen?
Nou, met dit soort dingen. Dus heen en weer rennen, onderwijsassistenten, onbevoegde groepen samenvoegen. Alles wat je hoort en wat iedereen kan bedenken, dat is wat we doen.
Ja, ja. Ik las ook dat het dus wel gaat om 563 FTE, maar dat daar dus heel veel verborgen tekort ook in zit. Dat heel veel kinderen dus nog wel iemand voor de klas hebben, maar dan alleen met dit soort...
Ja, dus dat is het verschil wat ik net maakte. Hè? Dus als je twee groepen samenvoegt en je hebt een iets grotere groepen, ja, dan heb je geen vacature meer. Dan had je best geld voor meer mensen en dat had je liever anders willen doen, maar je hebt het op een andere manier opgelost. Het is echt niet zo dat die 10% tekort meteen vertaalt in dat 10% van de leerlingen dan geen leerkracht heeft.
Dat ze naar huis worden gestuurd of zo.
Dat is niet zo, maar dat je het liever anders had willen doen. En je hebt een hele scala aan noodoplossingen, zeg maar. En ja, sommige zijn veel schadelijker dan andere.
Waar denk je dan aan?
Nou ja, als je echt naar huis wordt gestuurd, is echt iets heel anders dan wanneer je in een wat grotere groep zit. Het is allebei niet gewenst, maar er zit wel echt een verschil in hoe ongewenst het is.
Ja, nou ja, om even te schetsen dat dit heel veel mensen aangaat en niet alleen maar kinderen. Ik heb zelf een zoontje van 6 en die heeft sinds kort een 4-daagse schoolweek. Omdat ze het gewoon niet rond kunnen breien met het aantal docenten.
Ja.
Dus het raakt ook ouders.
Ja, zeker. Ja.
En het raakt ook uiteindelijk de hele stad. Want dit is toch een volgende generatie die wordt opgeleid.
Ja, ik ben blij dat jij dat ter sprake brengt. Want wat we vaak vergeten is dat het niet alleen maar gaat om rekenen en taal. Maar dat juist voor goed onderwijs organiseren, we er ook voor zorgen dat die kinderen een eigen kans krijgen. Dus dat je kunt klimmen op die sociale ladder. Omdat jij bent een hoogopgeleid, Lorianne. Jij kan die 4e dag misschien goed opvangen met thuishuiswerk of een dagje musea. Maar er zijn ook kinderen die ouders niet hebben. Die geen belezen ouders hebben of ouders die de taal niet eens spreken. En dan zorg je dus ervoor dat zij gevangen worden in die visuele cirkel van hun eigen armoede, als er armoede is, of niet kunnen klimmen ook. Dus daar, ik denk dat dat ook een belangrijk punt is, waar ik misschien in mijn eigen stuk ook meer aandacht aan moet geven. Maar het is meer dan taal en rekenen alleen.
Maar de stad heeft niet altijd een lerarentekort gehad. Raunak, is er een omslagpunt geweest waarbij we ineens zagen dat er niet genoeg docenten waren?
Ja, er is geen hard punt waarvan je kan zeggen, nou, toen nam het enorm af of toen liep het op. Wat we wel zien is dat er een aantal golfbewegingen zijn in Nederland sowieso. En dat heb ik even opgezocht. In 1956, 1999 en 2020 was er ook een lerarentekort. En die van 56 heeft ook te maken met de babyboom. Toen kwamen ineens heel veel kids. En jij zei het net al zelf, er waren plofklassen. En toen heeft Nederland geprobeerd ook dat lerarentekort op te vangen door het vak leraar aantrekkelijker te maken. En dat hebben ze onder andere gedaan door, als je leraar was, dan hoefde je als man bijvoorbeeld niet in militaire dienst. Nou, dat is heel verleidelijk. Je salaris ging enorm omhoog. En zo proberen ze dan toch een beetje dat vak interessanter te maken. Alleen wat je nu ziet, is dat die instroom lager is dan de uitstroom. Omdat we ook te maken hebben met vergrijzing. Dus ze doen wel moeite van zij-instromers, maken het vaak aantrekkelijker. Salarissen zijn nu gelijk getrokken met middelbare scholen. Maar toch heb je te weinig mensen die zich aanmelden, zodat ze volgend jaar al voor de klas kunnen staan.
Arnold, hebben we dan ook echt te maken met een heel andere situatie qua lerarentekort dan ooit? Zie je als dit als een grote crisis?
Ja, ik zie dat als een grote crisis. Om er nog één ding aan toe te voegen. Een jaar of 10 geleden zijn de eisen om naar de PAWO te gaan echt aangescherpt. En ja, werd het materieel voor kinderen die of studenten, zeg maar, die mbo deden, heel moeilijk om nog de PABO te doen. Dat heeft, zeg maar, de instroom enorm beperkt. En er mede toe gezorgd dat de problemen die we nu hebben zo groot zijn geworden.
Het idee was betere docenten maken of opleiden.
Ja, er zat een soort magisch idee achter van, als je het maar moeilijk genoeg maakt, dan hebben we op te komen, dan gaan heel veel meer mensen daarvoor kiezen. Nou, ik weet niet precies waar dat op gebaseerd was, maar dat was het idee. Heel veel mensen verwachten dat nog steeds. En dat gebeurde gewoon niet. Gewoon het aantal ja, studenten die voor de PABO konden kiezen, daalden gewoon enorm. En dat is een van de redenen dat het nu voorstaat zoals het ervoor staat. Waarom het nu echt lastiger is dan in andere tijden, is dat er in alle sectoren enorme druk op de arbeidsmarkt staat. We kunnen ze niet zomaar ergens anders vandaan halen.
Nee.
De BSO heeft problemen, de zorg heeft problemen. Dus de hele arbeidsmarkt staat onder druk. En dat maakt het heel moeilijk om op hele korte termijn nieuwe mensen te vinden die het onderwijs in willen of in kunnen.
Waar gaan ze heen? Waar gaan al die leraren heen? Behalve dan de vergrijzing. Wat merk je nog meer?
Nou, wij zien dus betrekkelijk weinig mensen het onderwijs verlaten. Dus bijna iedereen die bij ons vertrekt in de stichting, die gaat buiten Amsterdam in het onderwijs werken. Of gaat met pensioen. Er zijn niet zo heel veel mensen die echt iets anders gaan doen. En heel vaak gaat het dan om bijvoorbeeld jeugdzorg. Hè, als ze zeg maar het onderwijs verlaten. Waar ook enorme tekorten zijn. Dus daar ben ik ook niet tegen als mensen daar niet gaan werken. Het is echt niet zo dat ze allemaal voor zichzelf een yogawinkel beginnen of zo. Dat je denkt van, goh, ga eens wat nuttigs doen. Dat is helemaal niet zo.
Toch wordt er ook al heel lang gezegd dat de werkdruk enorm is.
Is ook zo.
Dat er minder aanzien is. Dat betaling slecht is. Dat het in de stad moeilijk wonen is op een lerarensalaris. Zijn dat ook geluiden die je wel hoort van
met
docenten?
Met name dat laatste. En zeg maar, je salaris heeft natuurlijk een sterke relatie met wat je kan betalen qua woning. En in Amsterdam is dat gewoon helemaal uit het lood. Hè. Op een lerarensalaris kan je echt geen hypotheek krijgen waar je een gezinswoning in Amsterdam mee kan krijgen met een tuin als je twee kinderen hebt. Daar zien wij heel veel leerkrachten door vertrekken. Want dat kan, zeg maar, 20, 30 kilometer buiten de stad vaak nog net wel. En dat is een patroon dat wij heel vaak zien.
Ja, Ranok, wat hoor jij van leerkrachten? Waarom verlaten zij het onderwijs of vertrekken ze uit Amsterdam?
Ja, in Amsterdam is echt omdat de huren niet te betalen zijn. Je hebt het nog over een hypotheek. De huren zijn gewoon niet te doen. Dus dan kun je beter ergens anders gaan wonen. Maar ook dat de scholen die nu juist leraren zoeken, dat zijn ook meteen de lastigste scholen, zoals aan het begin van de podcast hoorden. Dat zijn scholen die ze noemen het vaak scholen met kinderen met een achterstand. Dat vind ik een beetje lastig, want die kinderen zijn in ontwikkeling. Dus wanneer heb je dan een achterstand? Ik wil dat woord het liefst vermijden. Maar dat zijn kinderen die meer aandacht nodig hebben dan doorgaans de kinderen in het centrum. Dus die druk is al hoog op leraren. En als je dan ook nog daar gaat werken, dan wordt het 10 keer zo hoog. Terwijl daar ook de kinderen zitten die leraren het hardst nodig hebben. Dus het is enorm lastig. Dat zijn eigenlijk de verhalen die ik het meest hoor. Van ik kan ook buiten de stad gaan werken, minder werkdruk. Prima wonen, inderdaad met een tuintje. En dan raken wij de leraren kwijt.
Ja, en het is natuurlijk een landelijk probleem. Dus er is overal wel een plek waar je kan werken.
Precies.
Als docent.
En dan kun je als gemeente wel met parkeervergunningen strooien, maar dat is niet genoeg.
Want dat is een van de oplossingen die de gemeente
aanreikt.
Ja. Ja, en die zijn ook belangrijk, maar dan moet je nog steeds 3 kwartier heen en weer rijden. En dat hoeft niet als je om de hoek gaat werken.
Ja.
Waar je kinderen ook al inmiddels naar school gaan.
Toch was het onderwijs echt jarenlang, decennia lang, de plek waar je op een aantrekkelijke manier kon werken. Met zeker baanzekerheid, toch ook wel wat aanzien. Altijd wel een interessante ontwikkeling die je zou kunnen doormaken. Los van die PABO, heb je het idee dat er ook iets is veranderd in de aantrekkingskracht van het werk?
Nou, het idee wat ik zelf heb, want dat aanzien is er nog steeds. He, dus als je zeg maar beroepenlijsten ziet met aanzien, dan staan leerkrachten nog steeds heel hoog. Ze zullen dat niet altijd misschien zo ervaren. Maar uit onderzoek blijkt altijd dat dat nog steeds zo is. En zo wordt ook altijd over onderwijzers gesproken. He. Dus dat is volgens mij nog steeds wel zo. Tegelijkertijd is het aanbod van zeg maar hoogopgeleid werk enorm gegroeid. Dus zeg maar de concurrentie vanuit de zorg, maar allerlei beroepen zeg maar op de hoogopgeleide is immens. Je kan nu overal voor kiezen. En dat was 30, 40 jaar geleden toch echt wel anders. Hè? Dus de unieke positie eigenlijk van het onderwijs zijn we verloren. Dat is jammer, maar wel begrijpelijk. En dat vak is gewoon in de kern best pittig. En ook niet makkelijker geworden door de druk die ouders erop leggen.
Of ouders noem je nu?
Ja, zeker. Ja, dat speelt natuurlijk een rol. Hè?
Wat doen ouders?
Die weten hoe belangrijk onderwijs is. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Dus ze verwachten veel van de school en daarmee veel van de leerkracht. En dat laten ze merken ook. Dus als je aan leerkrachten vraagt, wat geeft stress en waar word je blij van? Nou, werken met kinderen vinden leerkrachten allemaal ontzettend leuk. En een van de grootste stressfactoren is gewoon ook contact met veel eisende ouders.
Ja. Boze ouder die eerder een VWO-advies dan een HAVO-advies wil.
Nou, dat is één variant daarvan. Ja. Het is een soort maatschappelijk fenomeen dat die druk op de scholen alleen maar oploopt in de tussentijd. Dus die is nu wel echt zwaarder dan zeg maar 10, 15 jaar geleden. Dat is gewoon zo.
Maar hoe komt dat dan?
Omdat ouders zich realiseren hoe belangrijk onderwijs is. En in Amsterdam heb je door die enorme hoeveelheid kathedrale scholen maakt je adviezen.
Categoraal aan de scholen zijn één niveau.
Ja,
dus hè, gymnasium of VMBO,
ja,
sorry, of HAVO.
Ja, ja. Dan kan je niet binnen de school, zeg maar, weet je, dat je nog kiezen of later opklimmen. Dan heb je echt een VWO-advies nodig om naar het gymnasium te kunnen.
Ja.
Dat is in heel veel steden veel relaxter. In Amsterdam is dat eigenlijk heel streng. En dat zorgt ervoor dat hier die druk op scholen om het voor ouders juiste advies, zeg maar, te geven, veel hoger is dan in grote delen van het land. Als je één scholengemeenschap in de buurt heb, dan maakt je advies eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Iedereen gaat naar dezelfde school. Maar hier maakt het heel veel uit.
En wat merk je aan kinderen door dat lerarentekort? Merk je iets aan hun gedrag of aan, ja, hun leerprestaties?
Nou, dat zeg maar, als het extreem wordt, wel. Dus je hebt echt wel groepen met 15 invallers gehad in een jaar.
Wow.
Dat komt door de hele stad voor. Echt niet bij iedere klas, bepaald niet. Er zijn ook heel veel leerlingen die hier helemaal niks van merken. Want 90% van de leerkrachten is er gewoon wel. Maar als je zoveel invallers hebt, ja, dan merk je dat in gedrag van kinderen.
Wat merk je dan?
Nou, dan is zo'n groep heel onrustig. En dan weten ze echt niet waar ze aan moeten houden. Dan veranderen regels heel erg vaak.
Ja,
ja, en dat vereist zich, ja, of dat vertaalt zich dan in pestgedrag of in heel veel rumoer als het niet goed gaat. Dat merk je dan wel echt in sociaal gedrag. Leerresultaten is vaak lastiger, want het is vaak maar één jaar. En weet je, onderwijs stapelt ook heel erg op elkaar. Maar dat niet gunstig is, is voor iedereen duidelijk. Daarom hechte ouders, daarom legde leerkrachten ook zo aan bevoegde leerkrachten. Dat is echt beter. En wat gewoon ingewikkeld is, wat dilemma's zijn, is als je eigenlijk een leerkracht niet zo heel erg goed vindt als schoolleider, dan denk je, ja, ik ga er toch maar mee door.
Oh, ja.
Of als iemand zich meldt, dat je niet drie keer doorvraagt bij een referentie van, is die eigenlijk echt wel heel goed?
Je bent al lang blij dat iemand reageert op een vacature.
Ja, dus dat merk je ook wel gewoon in de praktijk, dat je met elkaar minder kritisch wordt op de kwaliteit die je binnen kan krijgen. Want het alternatief is vaak slecht.
Raunak, heb jij onderzoeken gelezen waarin de effecten blijken van lerarentekort?
Nee, ik heb wel even gezocht en ik heb wel met de VO-raad ook gesproken, want die heeft hier eerder wel uitspraken over gedaan.
Dat is voor het voortgezet onderwijs.
Ja, klopt, inderdaad. Die heeft gezegd dat op het moment dat er op de basisschool heel veel of geen stabiliteit is, dat ze dat ook wel zien in het voortgezet onderwijs. Omdat vaak er hele gekke lacunes zitten in hun leercurve. Dus dat bijvoorbeeld een onderdeel niet kunnen, terwijl ze dat onderdeel daarna wel heel goed beheersen. Dus dat ze dat wel zien.
En heeft dat ook met de coronaperiode te maken?
Nee, dit was voor coronaperiode onderzocht. Ja, dus het heeft even niks met corona te maken. Voor de verandering.
Gek genoeg hadden we de afgelopen 2 jaar nog iets minder last van het leraartekort dan nu weer. Want tijdens die coronaperiode, ook als je ziek was, zeg maar, dan kon je vanuit je huis vaak nog wel wat doen. Het is minder alles of niets. Ja, dus daar hadden we gewoon iets minder. De nood was echt iets minder hoog. Heel weinig mensen verhuisden ook. Dus toen het een beetje afliep, begonnen onze leerkrachten ineens weer te verhuizen, zeg maar. En nu elke dag maak ik vol angst mijn e-mailbox 's ochtends open om te kijken hoeveel zeggingen er binnen zijn gekomen bij ons.
Dat is dagelijks.
Nou, dat is deze periode. Want als je voor juni opzegt, dan heb je met je 3 maanden opzegtermijn kan je. Dus mei is de engste maand, zeg maar, nu voor.
En wanneer moeten jullie je formatie rond hebben?
Ja, dat zijn we nu aan het doen.
Dat zijn we nu aan het doen. Maar er kunnen nog steeds opzeggingen binnenkomen.
Ja, vorig jaar en het jaar daarvoor kwamen ze nog binnen de dag voordat de schoolvakantie begon. Dus dat soort dingen gebeuren.
Dan ben je de hele zomervakantie nieuwe leerkrachten aan het zoeken.
Ja, of oplossingen aan het maken. Of dat was echt een drama.
Raunak, wat zijn, denk je, de gevolgen voor het onderwijs in Amsterdam als deze trend zich voortzet? Want de voorspellingen zijn dat we echt richting 1000 FTE tekort gaan.
Ik denk dat wij minder zicht hebben op de jeugd in de stad. Ik had het over het lerarentekort voor het voortgezet onderwijs. En toen zei Rob Oudkerk tegen mij van ja, we zijn het de jeugd verplicht om hen een veilige basis te geven. Op zijn minst 5 dagen per week. Omdat er nog steeds kinderen zijn die thuis dat niet hebben. Dus stel als je al dat werkgerelateerde weglaat, dus rekenen taal, burgerschapsonderwijs wel of niet, dan moet je nog steeds kinderen die minderjarig zijn van een veilige plek kunnen voorzien. En nog steeds is dat niet altijd achter de voordeur zo. Dus ik denk dat we ons serieus wel zorgen mogen maken over de jeugd die slecht onderwijs krijgt.
En gaan mensen de stad uit, denk je, om andere scholen te zoeken?
Nou, de mensen die geld hebben, ja. Maar mensen die geen geld hebben, niet. En die blijven hier. En dan zit je misschien, zoals Arnold net zei, met 15 verschillende leerkrachten in een jaar. En dan voel je je als kind ook niet gezien. En dat gaat natuurlijk op de lange termijn ook zijn effect hebben.
Wat voorspel jij voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad als dit doorzet?
Nou, ik verwacht dat veel meer mensen er rekening mee moeten houden dat ze inderdaad 4 dagen in de week naar school kunnen. Hè. Dus dat veel normaler wordt dan het nu is. En dat zou misschien ook wel logisch zijn om dat te doen. Want dan haal je ook een beetje de druk af van de resterende leerkrachten, zeg maar, die er nu zijn en de schoolleiders. En dat is voor ouders heel lastig. Maar wat ik vooral hoop is dat het ertoe leidt dat we anders naar onze huizenmarkt gaan kijken. Dat we weer een stad bouwen met elkaar, waar je als je in de publieke sector werkt gewoon kan wonen. Dus dat kan de positieve kant zijn van dat leraartekort, die je ook in andere sectoren ziet. Dat we echt weer opnieuw gaan kijken naar wie moet hier nou eigenlijk wonen. Want zeg maar, als je dat te lang negeert, dan krijg je de effecten zoals Ronax ook gewoon heel beeldend beschrijft. Dat is voor kinderen die hier nou eenmaal wonen echt niet fijn. En voor ouders uiteindelijk ook niet te doen. Hè? Want jij weet als ouder dan ook niet of je volgende week dinsdag wel kan afspreken. Want Wie weet zitten je kinderen thuis.
Ja.
Dus dat is voor niemand, zeg maar, op termijn goed. En je kan het ook niet zomaar wegkopen. We zullen het echt met onze scholen moeten doen.
Maar goed, dan wijzen we naar de huizenmarkt. Dat is een veelkoppig monster. Hebben we eerder in deze podcast ook al wel eens geconcludeerd. Om het iets simpeler aan te vliegen misschien. Zijn er nog hoopvolle ideeën te bedenken om dit op een iets kortere termijn en op een langere termijn op te lossen? Misschien, Ronak, heb jij interessante creatieve oplossingen voorbij horen komen?
De gemeente heeft onder andere gewerkt met creatievelingen voor de klas. Dus dan zet je een dagdeel een kunstenaar voor de klas of een muzikant die kinderen dat gaat onderwijzen. En dan wordt de docent ontlast. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ik sta niet in het veld, dus ik kijk Arnold aan.
Oh, daar werken we ook op dit moment aan. Hè? Dus dat zijn we enorm aan het opschalen. Maar daar zit een grens aan wat kan en wat goed is voor een groep. Hè? Dus,
ja.
dus in een onrustige groep moet je niet zomaar een kunstenaar zetten. Daar wordt niet per se rustiger van. Maar dat soort dingen zijn we volop aan het doen. Wat ook leuk is om te zeggen is dat we nog nooit zoveel mensen hebben opgeleid in onze scholen als we nu aan het doen zijn. Hè? Dus zij instromers.
Dus die eerst van een andere sector komen en
ja,
zij instromen.
Dus dat zijn we volop aan het doen en dat werkt ook heel...
Pensionados voor de klas, heb ik ook wel eens gehoord.
Ja, die hebben we ook, hè, tot diep in de 70. Dat komt ook voor. Hè? Dus heel veel van dat soort dingen zijn we allemaal aan het doen.
Een hele grote klasse maken?
Dat lukt niet overal, maar de groepsgrootte is langzaam wel weer aan het stijgen in de stad. Dat klopt, ja.
Maar dat is ook niet per definitie aantrekkelijk?
Nee, dat is niet per definitie aantrekkelijk. Maar een combinatie van een leerkracht met een onderwijsassistent met een net iets grotere groep, dat kan ook best nog wel werken. Dus we zijn al dat soort dingen aan het verkennen.
Is een 4-daagse schoolweek slecht voor mijn kind?
Voor jouw kind niet.
Okay.
Als je dat van tevoren weet en jij houdt daar rekening mee, dan is dat helemaal niet. Dat hoeft voor jouw kind helemaal niet slecht te zijn. Ook omdat,
en in het algemeen?
Er zijn kinderen voor wie 5 dagen les van een bevoegde leerkracht echt heel veel belangrijker is. Mensen moeten niet vergeten dat in Nederland kinderen best wel lang naar school gaan. Als je dat vergelijkt met andere landen. Dus het zou niet per se een ramp zijn, 4 dagen.
Lange dagen bedoel je?
Veel uur in het jaar. Dus onze kinderen gaan best wel veel naar school. En dat is niet voor alle kinderen in die mate ook echt nodig. Ook als je naar het buitenland kijkt. Dat is niet, zeg maar, waar ik het bangst voor word. Ik ben het bangst voor als jouw kinderen wel 5 dagen les krijgen van een bevoegde docent en 200 meter verderop, waar het harder nodig is, niet. Dat vind ik veel erger.
Dat die oneerlijkheid
versterkt.
Ja, ja. Ja. Ronak, tot slot, wat denk jij dat het de toekomst zal brengen in het onderwijs? Zie jij wel hoopvolle ontwikkelingen?
Ik heb altijd hoop, zoals je in de vorige podcast kon horen. Maar ik denk dat we wel met z'n allen dit serieus moeten gaan aanpakken. En het wordt nu wel vaak... Het is natuurlijk geen sexy onderwerp. Dat merk ik ook als ik het opschrijf. Weer het lerarentekort. Maar ik denk dat we allemaal dit even hoog op de agenda moeten zetten. En vooral gemeenten moet kijken hoe ze nou die wijken aan die niet in het centrum liggen, toch van docenten kunnen gaan voorzien. Dus ik leg even de bal bij hen neer, want zij moeten dit gaan fixen.
Ik vind ouders ook echt heel belangrijk. Mag ik daar nog één ding over zeggen? Ik was vorige week op een school, sprak ik met ouders bij ons. En die zeiden, god, dat leraartekort, ik merkte er eigenlijk weinig van. En dat is een school, dat weet ik, waar die directeur dus 2 dagen voor de groep staat. De intern begeleider ook, de allerlei invallers rondlopen, zeg maar. Dus die mensen zitten de hele dag alles te doen om het te redden.
Keeping up appearances.
En als het dan lukt, dan denken ouders, nou, niks aan de hand eigenlijk. Je moet wel echt goed kijken naar je school, wat er allemaal gebeurt. Hoeveel daar eigenlijk in geïnvesteerd wordt. En ook snappen, zeg maar, dat niet lang vol te houden is.
En wat moet je dan doen als ouder?
Nou, in ieder geval niet denken, wat zeuren ze nou? Er is volgens mij niks aan de hand. Je moet echt, zeg maar, je school wel even steunen en dan, nou ja, en meedenken over oplossingen of wat dan ook. Maar hè, als een schoolleider af en toe te horen krijgt van wat knap dat je dat doet, dat helpt al heel erg.
Waardering uitspreken.
Ja, dat helpt echt al heel erg veel.
Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik samen met Marley van Zogel en Josien Wolthuizen. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels, Arnold Jonk en Rana Kadari. Dank voor jullie aanwezigheid. Wil je dus nog reageren of vragen stellen? Dat kan dan via podcast@parool.nl. En we vinden het fijn als je een recensie achterlaat in je podcast-app. Bedankt voor het luisteren en volgende week zijn we er weer.